Jesaja 11, vers 2. Daar wordt van de Messias gezegd: de geest van de Heer zal op hem rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van kracht en verstandig beleid. De geest van kennis en eerbied voor de Heer. En na de preek zingen we de versen 7 en 8 van Psalm 89. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. Deze uitdrukking hebt u waarschijnlijk al vaak gehoord. Want de tekst waarin ze staat, Openbaring 1 vers 4, wordt nog wel eens als zegengroet aan het begin van een kerkdienst gebruikt. Ik heb het zelf net ook gedaan. Maar hebt u wel eens nagedacht over de betekenis van die uitdrukking? De zeven geesten voor Gods troon, die worden in de zegengroet genoemd samen met hem die is en die was en die komt. Dat is God. En samen met Jezus Christus. Samen met God de Vader en God de Zoon bieden die zeven geesten ons hun genade en vrede aan. Het kan dus haast niet anders, of met de zeven geesten wordt de Heilige Geest bedoeld. Maar de Heilige Geest is toch één goddelijk persoon? Waarom wordt er hier dan over hem gesproken als over zeven geesten? Vrijwel alle uitleggers zijn het erover eens dat met de zeven geesten zeven verschijningsvormen, zomaar wel zeven gezichten van de ene Heilige Geest bedoeld worden. Die zeven gezichten van de Heilige Geest vormen met elkaar een eenheid, een volheid. Want zeven is in de Bijbel het getal van de goddelijke volheid, de goddelijke volmaaktheid of volledigheid. Met de zeven geesten wordt dus de Heilige Geest in zijn goddelijke volheid aangeduid. In Openbaring 4 vers 5 vertelt Johannes dat hij in zijn visioen deze zeven geesten van God zag als zeven vurige fakkels brandend voor de troon van God. Dit herinnert ons aan een visioen van de profeet Zacharia in het Oude Testament, waarin de Heer, de profeet, een kandelaar met zeven lampen liet zien. En daarbij als commentaar gaf: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Dit woord van de Heer mogen we meteen ook zien als de uitleg van de Heer zelf bij de zevenarmige kandelaar die hij de Israëlieten in de woestijn had laten maken voor de tabernakel. Ook die kandelaar symboliseerde kennelijk de Heilige Geest in zijn goddelijke volmaaktheid. Dan nu, het is met dit beeld van de zevenarmige kandelaar in de tabernakel voor ogen dat we het woord van Jesaja moeten lezen dat nu onze tekst is. Daar heeft de profeet het ook over zeven geesten. Want al komt het woord geest er maar vier keer in voor, als we Jesaja 11 vers 2 goed lezen, komen we erachterin volgens zeven geesten in tegen. De geest van de Heer, de geest van wijsheid, de geest van inzicht, de geest van verstandig beleid, de geest van kracht, dat is de volgorde in de grondtekst, in de nieuwe Bijbelvertaling heeft het een beetje omgedraaid, de geest van kennis van de Heer en de geest van eerbied voor de Heer. Die zeven geesten van als het ware één zevenarmige kandelaar. U zult wel weten hoe de zevenarmige kandelaar in de tabernakel eruit zag. Die had de vorm van een boom. In het midden een verticale stam met een lampje op de top. En opzij uit die stam sproten paarsgewijs zes zijtakken. Elk met een lampje aan het uiteinde. Zo heeft ook de opsomming in onze tekst als het ware de vorm van een boom met een stam, de geest van de Heer, en drie paren takken. Wijsheid en inzicht vormen het onderste paar. Dan volgen beleid en kracht. En tenslotte het dichtst bij de top, het dichtst bij het centrum, kennis van en eerbied voor de Heer. Zo ziet de Heilige Geest er in zijn volheid dus uit. En zo, zegt Jesaja, zal de Heilige Geest rusten op de Messias, die als een telg, een twijgje, zal voortkomen uit de stronk van Isaïe. Uit de stronk die zal overblijven na het omhakken van de boom van het koningshuis van David. De profetie die vanmorgen onze tekst is door Jesaja uitgesproken in een tijd toen van het koningshuis van David, dat na die zoon Salomo in twee gescheurd was, het noordelijke deel reeds door de Assyriërs vernietigd was, terwijl het zuidelijke deel, Juda, ook spoedig onder de voet dreigde te worden gelopen. De profeet zag daarin de hand van de Heere, die weldra de boom van het koningshuis van David geheel en al zou vellen. Weldra zou het roemrijke koninggeslacht teruggebracht zijn tot de status die het had toen de stamvader Isaïe als een eenvoudige boer in Bethlehem woonde. Maar dan, zei Jesaja, dan zou er toch weer iemand uit dat geslacht voortspruiten die een echte koning zou zijn. Een grotere koning zelfs dan David ooit geweest was. Want David moest op een gegeven moment, vanwege een zware zonde die hij bedreven had, de Heere smeken: neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Maar die nieuwe koning die komen zal, zegt Jesaja, op hem zal de geest van de Heer rusten, voor altijd met hem verbonden. Die geest zal die nieuwe koning, de gezalfde des Heeren, de Messias, dan ook zelf alles geven wat hij nodig heeft om een volmaakt koning te zijn. Een koning had in het Oude Oosten voornamelijk twee taken te vervullen. Binnenslands moest hij ervoor zorgen dat het recht zijn loop had. Hij moest recht spreken in alle zaken die door de plaatselijke rechters niet naar bevrediging konden worden opgelost. En naar buiten toe moest hij zijn volk voorgaan in de strijd tegen vijandelijke machten. Op die eerste, die rechterlijke taak van de koning, heeft het eerste paar wijsheid en inzicht van betrekking. Wijsheid wil zeggen dat je in een probleemsituatie weet wat je doen moet om de zaak tot een goed einde te brengen. Maar daarvoor heb je eerst inzicht nodig om erachter te komen hoe de zaak precies in elkaar zit. Zo heb je als rechter wijsheid nodig om het juiste vonnis te vellen. waardoor de geschonden verhoudingen zo goed mogelijk worden geheeld. Maar om dat te kunnen, moet je eerst weten hoe de verhoudingen precies liggen. Wie er gelijk heeft en wie niet. En daarvoor heb je inzicht nodig. Wel nu zegt Jesaja, aan geen van beiden, nog aan wijsheid, nog aan inzicht, zal de nieuwe koning ook maar enig gebrek hebben. Op hem zal een geest van wijsheid rusten en een geest van inzicht. Zo zal hij alles in huis hebben om een volmaakte rechter te kunnen zijn. Het tweetal verstandig beleid en kracht heeft vooral te maken met de taak van de koning naar buiten toe. Zijn volk aan te voeren in de strijd. In 2 Koningen 18 vers 20 horen we de maarschalk van de koning van Assur, die Jeruzalem belegert, koning Hiskia spottend toeroepen: u meent dat mooie beloften opwegen tegen strategie en militaire macht. Hij bedoelt, als je met succes een oorlog wilt voeren, heb je niet genoeg aan een grote mond. Dan heb je een goede strategie en militaire macht nodig. In het Hebreeuws worden dan voor strategie en militaire macht dezelfde woorden gebruikt als die in onze tekst vertaald zijn met verstandig beleid en kracht. Beleid betekent hier zoveel als strategisch inzicht. Maar aan strategisch inzicht heb je niets als je te zwak of te bang bent om de strategie die je hebt uitgedacht uit te voeren. Dus heb je ook kracht nodig. De geest van wijsheid, de geest van inzicht, de geest van beleid en de geest van kracht, dat zijn de vier geesten die een koning nodig heeft om zijn koninklijke taken goed te kunnen vervullen. Die zullen dan ook rusten op de koning die Jesaja aankondigt. Maar daarmee is nog niet gezegd dat hij ook daadwerkelijk een goede koning zal zijn. Dat is namelijk niet alleen een kwestie van kundigheid, maar vooral ook van mentaliteit. Een koning kan als rechter nog zo goed weten wat er in een bepaalde zaak, het juiste vonnis is, als zijn mentaliteit corrupt is, zodat hij zich laat omkopen of zijn politieke vrienden voortrekt, is hij een slechte koning. Hij kan een genie zijn op het gebied van oorlogvoering en een aanvoerder die zijn soldaten zo weet te bezielen dat ze voor hem door het vuur gaan. Als zijn mentaliteit er een is van wreedheid en machtswellust, een mentaliteit als van een Hitler of een Napoleon, ook dan is hij een slechte koning. Maar zo, zegt Jesaja, zal de koning wiens komst ik mag aankondigen, de Messias, niet zijn. Want die zal, behalve een geest van wijsheid, inzicht, beleid en kracht, ook een geest van kennis van de Heer en van eerbied voor de Heer hebben. Kennis van de Heer is meer dan alleen maar weten dat God bestaat en een aantal eigenschappen van hem kunnen opsommen. De Heere kennen is ook en vooral hem lief hebben, een vertrouwensband met hem hebben. En eerbied voor de Heer, of in oudere vertalingen vrezen des Heeren, dat te hebben houdt in tegen de Heere opkijken zoals een kind tegen zijn vader opkijkt. Zulk een band, zegt Jesaja, zal de Messias met God hebben. Door de geest van kennis en van eerbied voor de Heer. Een band als van een kind met zijn vader. En die band met God zal hem tot een volmaakt koning maken. Die niet alleen door zijn wijsheid en inzicht, beleid en kracht zal kunnen wat God van hem als koning vraagt. Maar die ook niet anders zal willen dan dat. De geest die op hem rusten zal, zal dan ook niet minder dan de geest van de Heere, de geest van God zelf zijn. In heel zijn zevenvoudige volheid. Door die geest zal God zelf in hem wonen. Die telg uit de stronk van Isaïe, die koning, die Messias, weten wij, is gekomen. Jezus is zijn naam. Toen hij op aarde rondliep, toen rustte de geest van de Heer op hem, in al zijn volheid. Als een geest van wijsheid en inzicht, zodat hij mensen kon vertellen wat recht is en verhoudingen kon helen. Als een geest van beleid en kracht, zodat hij voor zijn volk strijden kon. Nee, niet tegen aardse vijanden, maar tegen de duivel zelf. En als een geest van kennis van en eerbied voor de Heer, zodat hij in alles deed naar de wil van God, zijn hemelse Vader. Maar, broeders en zusters, diezelfde geest, de geest van de Heer, de Heilige Geest, heeft hij op Pinksteren ook uitgestort op zijn leerlingen. Die werden toen door die geest verbonden, niet alleen met hem, hun Heer Jezus Christus, maar ook met elkaar, tot één lichaam met één geest. Het lichaam van Christus, dat is de gemeente. Die gemeente heeft als lichaam van Christus de Heilige Geest in al zijn volheid op zich rusten. Dat wil zeggen dat ieder die een levend lid is van die gemeente, ieder die een levend lid, een levend orgaan is van het lichaam van Christus, deel heeft aan die geest. Dat geldt dus ook voor u, broeders en zusters. Misschien zegt u, wat merk ik daar nu van? Dat ik deel heb aan die geest. Bid dan of God het u wil laten merken. Dat uw leven steeds meer tekens zal gaan vertonen van de aanwezigheid van die geest. Alleen moet u daarbij wel steeds in het oog houden dat die geest in zijn volheid aan het lichaam van Christus, dat is aan de gemeente, gegeven is. Het is niet zo dat iedere gelovige persoonlijk alle gaven van de geest ontvangt. Dat zegt Paulus heel duidelijk in 1 Korintiërs 12. Daar zegt hij bijvoorbeeld, want de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. En de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Niet alle leden van het lichaam van Christus hebben dus kennelijk in gelijke mate deel aan de geest als geest van wijsheid. Aan ieder lid, zegt Paulus, wordt namelijk één bepaalde zichtbare werking van de geest gegeven. Tot welzijn van allen. Tot welzijn van het geheel van het lichaam van Christus. Het is in het lichaam van Christus namelijk net zo als in ons eigen menselijke lichaam. Geen enkel lid, geen enkel orgaan van ons lichaam kan alles wat het lichaam als geheel kan. Mijn lichaam kan zien, lopen, grijpen enzovoorts. Maar van mijn afzonderlijke leden, van mijn organen, zijn het alleen mijn ogen die kunnen zien. Mijn ogen kunnen echter op hun beurt weer niet grijpen of lopen. Daarvoor heb ik mijn handen en mijn voeten. Maar dankzij het feit dat mijn ogen, mijn voeten en mijn handen in dit ene lichaam van mij verenigd zijn en hun vaardigheden in dienst van het geheel van het lichaam stellen, kan ik naar dingen die ik zie toelopen en ze grijpen. Zo is het ook in het lichaam van Christus. Er is geen enkel lid, geen enkel gemeentelid dat alles kan wat de gemeente als geheel moet kunnen. Dat persoonlijk beschikt over heel de volheid van wat de geest van God te bieden heeft. Het hoeft ook niet. Al moeten we er wel voor oppassen dat we ons niet te gauw bij neerleggen wanneer we mee te moeten vaststellen dat we een bepaalde gave niet of slechts in geringe mate ontvangen hebben. Want, om maar eens een voorbeeld te noemen, al heeft niet ieder lid in dezelfde mate de geest van kracht ontvangen, toch schrijft Paulus aan Timotheus, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En hij spoort zijn leerling, die kennelijk nogal gauw geneigd was om in zijn schulp te kruipen, aan om met name die gave van kracht aan te wakkeren. Dat kan dus kennelijk. Een middel daartoe is vooral het gebed. Maar er zullen toch altijd gaven overblijven waarvan je moet toegeven dat je er persoonlijk niet in voldoende mate over beschikt. Maar omdat je een lid bent van een lichaam dat als geheel wel de volheid van de geest ontvangen heeft, mag je dan toch zeggen dat je deel hebt, ook aan die gaven, via de andere leden namelijk, die jou dienen met hun gaven. Zoals jij geacht wordt hen te dienen met jouw gaven. Zo deelt immers ook in ons lichaam. De hand, die zelf niet zien kan, in het zien van het lichaam via de ogen. Zodat de hand toch doelgericht dingen kan grijpen. Het komt er dus op aan, broeders en zusters, dat u een echt lid, een echt orgaan van het lichaam van Christus bent. Hecht verbonden met de andere leden. En de band die de leden van het lichaam van Christus verbindt, de band der volmaaktheid, zegt Paulus, dat is de liefde. De liefde is dan ook, volgens Paulus, de hoogste gave van de geest. Maar echte liefde voor je broeders en zusters veronderstelt een gave liefdeband met God. Veronderstelt wat Jezus noemt kennis van de Heer. En kennis van de Heer kan weer niet zonder eerbied voor de Heer. Kinderlijk ontzag voor God. Mogen daarom vooral de geest van die kennis van en eerbied voor de Heer op ieder van ons persoonlijk rusten. Voor altijd. Amen.